Ja, dat klinkt altijd zo cool.
Ja.
Je lichaam resetten. Maar ja, wat betekent dat, hè?
Welkom. Leuk dat je luistert naar de allereerste podcast van Voeding en Visie. Het platform voor voeding en diëtetiek. Mijn naam is Marjorie Vormer en ik ben de presentator. Deze aflevering staat helemaal in het teken van leefstijl. En leefstijl is nu een heel actueel onderwerp door de coronacrisis. Veel mensen hebben immers nu last van overgewicht en daar kunnen diëtisten iets in betekenen. Straks hebben we een interview met Ellen Govers over het koolhydraatbeperkte dieet bij diabetes. Daarna spreken we met Kirsten Berg over intermitterend vasten. Maar nu eerst hebben we een interview met Bianca Roodzaad. Zij is directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Fijn, Bianca, dat je in deze hectische tijd vrij voor ons wil maken. Op dit moment is er heel veel aandacht voor leefstijl, omdat heel veel mensen problemen hebben met hun gewicht. Wat merken de diëtisten daarvan?
De diëtisten zijn natuurlijk altijd al bezig, hè, met leefstijl. Dat is eigenlijk gewoon onderdeel van hun vak en ook van hun opleiding.
Ja.
We zien natuurlijk wel dat mensen zich meer zorgen maken om hun om overgewicht en hun leefstijl. En dat is overigens niet altijd overgewicht. Hè? Dus dat kunnen natuurlijk ook andere symptomen zijn.
Ja.
Maar diëtisten merkten naar aanleiding van COVID natuurlijk wel een bepaalde stress bij mensen. Maar dat heeft niet geleid tot massaal bezoek aan de diëtist. Niet of nog niet. En dat kunnen we niet zien. Ze merken wel dat mensen nerveuzer worden.
Mensen weten wel de diëtist te vinden?
Nou ja, dat is ja en nee. Niet genoeg, denk ik. Ik denk dat mensen toch heel veel zelf proberen. En zelf aan de slag gaan met een dieet. En alle informatie die we als Nederlandse burgers voorhanden hebben over crash-diëten of hele specialistische diëten die eigenlijk geschikt zijn voor mensen met een aandoening, die dan toch een beetje wat populair worden gemaakt. Ja, daar gaan mensen mee aan de slag.
Ja.
Dus ik moet in mijn bikini passen, dieet.nl. Dat gaan mensen toch vooral proberen. Dus ook heel veel via internet. En ja, we weten allemaal dat dat niet helpt.
Want het verschil is dat een diëtist meer individueel gericht is en maatwerk levert.
Ja, dat, maar dat niet alleen. De diëtist die weet ook welke factoren er allemaal een rol spelen bij dat overgewicht en hoe je daartoe bent gekomen. Dat gaat niet alleen om gedrag. Het gaat niet alleen om volhouding of wilskracht of omgeving. Maar het gaat ook gewoon om een lichaam. In een lichaam pakt sneller dat overgewicht op dan het andere lichaam.
Ja.
Nou, daar weet zo'n diëtist alles van. En dat is dat is echt enorm belangrijk om, als je echt aan de slag wilt met overgewicht, het is heel ingewikkeld. Als je eenmaal een BMI van 25 hebt bereikt, maar dan moet je al die factoren wel laten meewegen. Dat gaat niet alleen maar om leefstijl. Het gaat ook echt om je lichaam en hoe je lichaam in elkaar zit.
Ja. En steeds meer diëtisten gaan nu ook via video bellen en telefonisch mensen behandelen. En is dat ook een goede mogelijkheid naast het face-to-face contact?
Nou, het video bellen en het bellen, dat is gekomen omdat ook diëtisten tijdens de quarantaineperiode onder corona mensen niet meer live mochten zien. Dus een deel van die consulten zijn ook toen via bellen gegaan en via videobellen. Voor sommige mensen werkt dat goed, voor sommige diëtisten werkt dat goed. Voor anderen ook weer niet. Dus ik bedenk wel dat het iets is wat we de komende jaren wel gaat blijven. Dus dat je een afwisseling zult hebben. Dus dat de introductie van online mogelijkheden gaan toenemen. We zijn daar met z'n allen ook een beetje nu versneld aan gewend geraakt.
Ja, zeker.
Maar je kan niet zeggen van nou, nu gaat het allemaal online worden en dat wordt het helemaal. Dat is eigenlijk in geen één sector zo, maar nee. Het is wel zo dat diëtisten heel ook heel ontvankelijk zijn voor die innovatie.
Ja,
dat hebben we in ieder geval gemerkt.
Ja. multidisciplinaire samenwerking komt ook steeds meer om de hoek kijken natuurlijk. Waar het gaat om overgewicht, maar ook waar het gaat om samenwerking in het verband met ondergewicht. Hè?
Je bedoelt nu naar aanleiding van corona of gewoon in het algemeen?
Ja, ook als het om gaat om nazorg bij coronapatiënten. Die hebben veelal ook ondergewicht. En ik las dat er diverse notities zijn verschenen, waarin ook wordt gezegd dat meer wordt samengewerkt met diverse zorgprofessionals om deze mensen te helpen.
Ja, nou, de revalidatie en de nazorg bij COVID-patiënten is een vraagt echt specialistische aandacht. Mm-hmm. En dat komt omdat het een toch een, het is niet een soort samenraapsel van allerlei aandoeningen, maar het is eigenlijk een hele bijzondere patiënt geworden. Omdat het hier vaak gaat inderdaad om mensen met overgewicht. Het gaat om mensen die spiermassa hebben verloren. Het gaat om mensen die enorm vermoeid zijn. Het gaat om mensen die misschien daarvoor al ondervoed waren. Het gaat om mensen met longklachten, met slikproblemen. Wat ook een rol speelt is de smaak en reuk. En dat heeft zo vreselijk veel te maken met voeding. En we weten dat als je snel begint met de voedingstoestand weer op orde te brengen, dat dat heel belangrijk is voor een goed en snel herstel. Zo goed mogelijk en zo snel als kan. En dat betekent ook dat de fysiotherapie en alle bewegingen, zorg die erachter vandaan komt, ja, dat rendeert ook beter op het moment dat die basis, die voeding dus, die voedingstoestand goed is.
Ja.
En we hebben als heel veel disciplines hebben leidraad en behandelplannen geschreven. We hebben dat ook gedaan met onderzoekers, diëtisten. En ook in samenwerking met diëtisten uit Spanje en Italië. Die ook al heel veel ervaring hadden opgedaan. En daar is een leidraad uitgekomen. En die is ook meegenomen in de multidisciplinaire richtlijn. Mm-hmm. Die van toepassing verklaard gaat worden op ex-COVID patiënten. Dus daar is onze leidraad ook echt wel goed en stevig in verankerd.
Ja, precies. Dus op het moment dat mensen uit het ziekenhuis worden ontslagen en thuiskomen, dan staan daar ook weer diëtisten en meer zorgprofessionals klaar voor de nazorg in het revalidatie.
Nou, dat zou wel moeten.
Ja.
Dat is eigenlijk wel wat de bedoeling is. We merken dat nu nog niet. Dus we hebben net een peiling gedaan onder onze leden van wie ziet nu COVID-patiënten. En daarvan zien we eigenlijk nog veel te weinig als we kijken wat de problematiek is. Dat betekent dus dat nog heel veel mensen uit het ziekenhuis nog geen diëtist hebben gezien. Dat betekent ook dat mensen die thuis hebben uitgeziekt en die het ziekenhuis niet eens hebben bereikt, zien we ook niet. En daar, de huisarts blijft een enorme belangrijke poortwachter om die mensen goed door te verwijzen. We zien eigenlijk op dit moment dat de doorverwijzingen komen vanuit de fysiotherapeuten, als die ook al betrokken worden.
Ja.
Dat moet dus op gang komen. Dus dit is helemaal een verwijt naar niemand, mm-hmm. Dat wil ik echt benadrukken. Maar het moet echt goed op gang komen en mensen moeten zich dat zelf ook gaan realiseren, dat die voedingstoestand echt de basis is voor een goed en beter herstel.
Herstel, ja. Net zo goed als een goede voedingstoestand ook kan helpen om immuniteit op te bouwen, hè, om de ziekte niet te krijgen.
Ja, maar daar moet je wel wat eerder mee beginnen. Dus dat alle verhalen over het boosten van je immuunsysteem, ja, dat gaat zomaar niet. Dat is toch, je krijgt het ook een beetje van genetisch mee. En je moet natuurlijk ook echt wel zorgen dat je een gezonde leefstijl dat hebt en dat goed onderhoudt.
Ja.
En dat waarborgt tegen allerlei aandoeningen, auto-immuunziekten en natuurlijk ook virussen of bacteriën die je kan oplopen. Maar het is geen, dat hebben we ook veel wel gezien afgelopen maanden in het nieuws. Daar zijn ook wel wat wilde verhalen over. En je moet dat wel zorgvuldig doen en rustig opbouwen. En je moet eigenlijk gewoon vandaag mee beginnen.
Ja,
en je had eigenlijk al eerder mee moeten beginnen. Maar ja, dat is
ja.
We zijn allemaal mensen, dus ja. Dat is wat het is.
Het is nooit te laat om te beginnen.
Nee, dat zeg je mooi.
Er is vandaag persbericht uitgegaan dat er een nieuwe hoogleraar is benoemd in de diëtetiek. Dat is een mooie mijlpaal.
Zeker, daar zijn we heel blij mee.
Wat gaat zij doen?
De Marianne van der Schuren is benoemd tot buitengewone hoogleraar diëtetiek aan de Wageningen Universiteit. En zij gaat ervoor zorgen dat de diëtetiek eigenlijk wetenschappelijk verankerd wordt. En zich gaat richten op de evidence van de behandelmethodieken. En dat betekent ook heel concreet gaat ze invulling geven aan de kennisagenda diëtetiek uit het hoofdlijnakkoord paramedische zorg. Zoals we die met zorgverzekeraars en VWS hebben gesloten de afgelopen jaar. En dus ja, eigenlijk gaat ze dus invulling geven aan die wetenschappelijke onderbouwing van die relatie tussen mens en voeding.
Mooi.
En dat is een... En daar gaat het vak diëtetiek natuurlijk ook over. En we zien in de landen om ons heen dat diëtetiek al langer wetenschappelijk verankerd is. En nu voor de eerste keer ook in Nederland. Ja, dat is echt heel belangrijk. Dat betekent ook dat je ook ineens op een andere manier in gesprek komt met andere zorgdisciplines. En daar is het ook echt tijd voor. Dat moet nu ook echt gaan gebeuren.
Ja.
En we zijn dus ook enorm blij.
Ja, mooi. Felicitatie waard dat het zover is gekomen.
Ja, ik wil ook eigenlijk alle leden, dus alle diëtisten die lid zijn van de NVD, heel erg hartelijk bedanken. Want dat is door hun. Het is hun wens geweest. En zij hebben daar natuurlijk ook indirect door hun lidmaatschap ook financieel aan bijgedragen. Dus alle hulde en eer aan alle leden van de NVD.
Nou, bij deze.
Ja. Ja.
Nou, mooi. Ik ben heel erg bedankt voor dit gesprek. En ik wens je nog heel veel succes in deze toch bijzondere tijd. En dat de diëtist nog meer onder de aandacht gebracht kan worden.
Daar gaan we elke dag aan werken. Dank je wel voor het gesprek.
We hebben nu een interview met Ellen Govers. Ellen, je hebt al 43 jaar gewerkt als diëtist en je bent gespecialiseerd in de behandeling van overgewicht. En nu heb je een dieet ontwikkeld speciaal voor mensen met diabetes. Het 6x6 dieet en mensen mogen eigenlijk heel weinig koolhydraten eten. Kun je uitleggen waarom dat zo belangrijk voor je is?
Eigenlijk is het dieet niet alleen voor mensen met diabetes ontwikkeld. Het is eigenlijk voor alle mensen ontwikkeld met te veel buikvet. Maar mensen met type 2 diabetes hebben heel vaak veel te veel buikvet. Dus voor hun is het zeker ook van toepassing. En het gaat er eigenlijk om, het is een dieet voor het behandelen van insulineresistentie. En dat is eigenlijk een fysiologische proces. Wat ontstaat, geleidelijk aan ontstaat bij mensen met overgewicht en obesitas.
Ja.
Niet iedereen heeft daar in gelijke mate last van. Maar er zijn mensen die daar enorm veel last van hebben. En dan werkt het om met weinig koolhydraten in het dieet te gaan werken.
Oké, en wat is dan weinig?
Dat is eigenlijk, dit dieet bestaat uit 3 fasen. En in de eerste fase probeer je, want bij insulineresistentie is het probleem dat de alvleesklier eigenlijk ook als er niet gegeten wordt steeds veel te veel insuline maakt. En dat die insuline niet goed werkt.
Ja.
Dus er is veel insuline in bloed die niet goed werkt. En de eerste fase van het dieet houdt in dat je 6 keer per dag 6 gram koolhydraten eet. Je mag dus wel heel veel eten. Maar er moeten weinig koolhydraten in zitten. Stel je zou 's morgens ontbijten met kwark bijvoorbeeld, met een schaaltje kwark. Nou, daar zitten ook ongeveer 6 gram koolhydraten in. En je zou er thee bij eten. En je zou in de loop van de ochtend zou je een koolhydraatarme cracker eten. Zo'n vezel cracker, zeg maar, van Waza bijvoorbeeld. Met lekker met kaas erop. En je zou lunchen met bijvoorbeeld een salade met ei of vis of vleeswaren erbij. En in de loop van de middag zou je een klein stukje fruit kunnen eten. Bijvoorbeeld te groot van een mandarijn of een wilde persik. Dus of een schaaltje aardbeien. En dan 's avonds zou je salade en groenten en vlees of vis of kip of ei of dergelijke kunnen eten. En dan in de loop van de avond kun je ook nog iets eten. En dan bijvoorbeeld nootjes, daar zitten ook heel weinig koolhydraten in. Dus ja, wel gewone voedingsmiddelen, geen rare extreme dingen. Dat je 200 gram vlees moet gaan eten, helemaal niet. Normale porties van alles. Maar we kiezen dan in die eerste fase eigenlijk dingen waar weinig koolhydraten in zitten.
Ja, dus eigenlijk ook geen pasta, rijst, aardappelen.
Geen pasta, rijst, aardappelen. En ook geen gewoon brood. Vaak breiden we de eerste 8 weken doen we het heel streng. En dat is om de alvleesklier tot rust te brengen. Zodat die enorme insulineproductie naar normaal gaat. En in de tweede fase krijgen mensen 6 keer per dag 6 tot zo'n beetje 11 gram koolhydraten. Dus kun je wat meer gaan uitbreiden. Bij mensen met heel veel stofwisselingsproblemen duurt de eerste fase wat langer. Maar heel veel mensen kan het soms al na 6 weken wat uitgebreid worden. En dan kun je weer gewoon koolhydraatarm brood. Dan kan er rustig gewoon een aardappel bij de groente enzovoort. Dus ja, dan heb je weer wat meer mogelijkheden. Dus je moet het ook echt zien als een therapie. Ja. Het is niet, je moet het niet vergelijken met de richtlijnen goede voeding die je jaren kunt volhouden. En dat is altijd veilig. Dit is een echte therapie waarbij je even tijdelijk gewoon dingen anders aanpakt om te zorgen dat mensen weer eigenlijk weer genezen, dat hun stofwisseling weer naar normaal gaat.
En wat is nou eigenlijk koolhydraatarm brood? Wat zit daar dan in?
Dan werken ze met wat andere granen, met meer vezels. Ze doen er wat meer eiwitten in. Er zijn heel veel verschillende samenstellingen. Er zijn ook verschillende koolhydraatgehaltes. Dus je moet er ook altijd nog goed naar kijken.
Maar dan kun je naar de supermarkt gaan en dan staat het gewoon op de verpakking.
Ja, oh, ja, ja, tegenwoordig is het gewoon allemaal in de supermarkt te koop. En je kunt het allemaal. Dus je kunt ook kiezen wat je lekker vindt. Er zijn ook wel merken die koolhydraatarme producten maken, zoals Waza. Die heeft dan knekkenbrood, vezelrijk knekkenbrood. Dat is heel goed. Dat is ook wordt heel smakelijk gevonden. En Atkins heeft ook brood, heeft allerlei brood- en pasta-soorten waar veel minder koolhydraten in zitten. En die zijn in de tweede fase zeker allemaal heel goed te gebruiken.
Okay.
In de eerste fase moet je echt enorm opletten, maar als dat dan eenmaal goed op gang is, dan is er echt heel veel mogelijk. En dat is ook allemaal best goed samengesteld.
Ja, en wat zijn de effecten dan voor mensen? Wat merken ze ervan?
Mensen die insulineresistent zijn, hebben heel veel problemen om af te kunnen vallen. Dat lukt gewoon niet. Met dit dieet gaan ze wel afvallen. En omdat het dieet juist ook voldoende eiwit moet bevatten, dus niet 0,8 gram per kilo eiwit, maar juist 1 gram per kilo lichaamsgewicht aan eiwit, zie je dat mensen wel gewoon heel voldaan zijn. Ze zijn dus ze hebben weinig trek tussendoor. Dus die effecten merken ze meteen. Ze beginnen vaak vrij snel al af te vallen. Mensen met diabetes zien dat de bloedsuikers gewoon flink gaan dalen en dat ze met echt minder medicatie toe kunnen. Dus dat zijn allemaal positieve effecten.
Ja.
En je ziet eigenlijk heel weinig, omdat wij heel goed naar die samenstelling hebben gekeken. Dus niet zomaar een beetje zoals Atkins met 20 gram koolhydraten per dag. Maar juist bij iedere keer per dag 6 keer wat koolhydraten geven, zie je dat mensen ook niet flauw vallen of zo, of duizelig worden, of licht in hun hoofd, of rare verschijnselen gaan vertonen. Dat zie je eigenlijk allemaal niet gebeuren.
Maar als mensen heel weinig koolhydraten eten, dan schakelt het lichaam op een gegeven moment over op vetverbranding, hè? En dan krijg je ketonvorming. Dat is toch eigenlijk gevaarlijk?
Nee, dat is niet gevaarlijk. Kijk, normaal eet je eiwitten, vetten, koolhydraten. En heb je je vetten en je koolhydraten worden voor de energie aangewend. En uiteraard alcohol, maar die laten we maar even buiten beschouwing. En als je vet verbrandt, wat dus altijd gebeurt omdat je altijd vet eet, maak je altijd natuurlijk een tonen, want dat zijn de restproducten van het afbreken van de triglyceriden. Wat gevaarlijk is, is ketoacidose. En dat betekent dat je lichaam echt heel veel ketonen maakt, maar in een extreme hoeveelheid. En dat betekent ook dat je al vleesklier gewoon helemaal geen insuline maakt. Dus dat is bij type 1 diabetes, zie je die niet behandeld zijn met insuline, dat zij ketoacidose krijgen. Dat is dus een heel ander fysiologisch iets. Dat is gevaarlijk, maar ketose is heel normaal. Als je vetten eet, ga je ketonen maken.
Okay.
En je maakt er natuurlijk meer, omdat je je lichaamsvet aan het afbreken bent.
Ja, ja. En is het, hoe ervaren patiënten zo'n dieet? Want het is totaal anders dan wat ze gewend zijn.
Juist, je moet het ze ook heel erg goed uitleggen en waarom het is. Hè? Dat het een therapie is en niet een mode. Dat het is om een bepaald proces in het lichaam wat gewoon niet goed meer loopt, om dat te herstellen. Want insulineresistentie komt eigenlijk ook voort als gevolg van een heel bewegingsarm leven. Dus een zittend bestaan, alleen maar zitten. En ook medicijngebruik heeft er een belangrijke rol bij. Slaaptekorten,
ja.
Psychische problemen kunnen dat ook allemaal helpen veroorzaken.
Ja.
En je kunt er ook nog aanleg voor hebben. Dus dat moet je ze gewoon uitleggen dat het een therapie is.
En hoe lang zou
en waarom
ze dat dan,
het dan ook op zo...
Hoe lang moet je ze dat dan volhouden?
Nou, die strenge fase is 8 weken en kan wel uitlopen tot wel 3-4 maanden. Maar dat is vaak hoe groter de stofwisselingsproblemen zijn. En dat zijn natuurlijk mensen die eigenlijk al heel veel mankeren. Dus mensen die al hoge BMI hebben, heel vaak al ontspoorde bloedsuikers, daar al medicijnen voor krijgen, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, enzovoort, enzovoort. Dus al heel veel verschijnselen hebben, waardoor ze al comorbiditeit hebben ontwikkeld. Die mensen, die hebben er vaak het meeste baat bij. En die hebben vaak al heel veel problemen. En die moeten het soms wat langer volhouden. Dus het ligt er heel erg aan. Hoe eerder je erbij bent, maar dat is natuurlijk met alle behandelingen, hoe eerder je iets in gang kunt zetten, hoe korter je het kunt doen en hoe groter de effecten natuurlijk.
Ja.
Dat is bij alles. En dat is hier ook zeker het geval.
Ja, het is nog een vrij nieuw dieet. Hè? Zijn diëtisten hier al mee bekend?
Ja. Alle diëtisten die bij Cadeau werken, die gebruiken dit ook.
Cadeau
is het kenniscentrum diëtisten, overgewicht en obesitas. En dat is het netwerk van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Van diëtisten die gespecialiseerd zijn in overgewicht en obesitas en de daarbij horende comorbiditeit.
En kunnen mensen dat op internet vinden waar ze dan terecht kunnen?
Ja, we hebben een website www.kadoo.nl. En dat is onze website. En dat is ook voor patiënten, maar ook voor behandelaars. Proberen we, ook voor huisartsen, proberen we even duidelijk te maken hoe wij werken. Niet alleen over dit dieet, maar juist ook over gewoon het totale plaatje. Want obesitas is natuurlijk een heel complexe aandoening. En dit is er maar één facet uit.
Ja, ja.
En waarom doen we het überhaupt? Omdat we gewoon weten, en dat is heel goed uitgezocht, dat als je mensen echt 10% kunt laten afvallen, dat hun gezondheid echt enorm verbetert. En dat je dus veel minder andere gezondheidsproblemen krijgt, veel minder gezondheidszorg nodig hebt. En als je bijvoorbeeld weet dat diabetes, als je 10 kilo afvalt, dat diabetesverschijnselen eigenlijk gewoon verdwenen zijn. Als je weet dat bij leverproblemen dat je ook 10% moet afvallen om succes te hebben. Wat ook een belangrijke aandoening is die zo behandeld, dat is PCOS, dus dat polycysteus ovarium syndroom, waar heel veel jonge vrouwen aan lijden. Dat behandelen we ook zo. En daar is echt keiharde evidence voor. dat het effectief is en dat vrouwen daarna eigenlijk zonder problemen zwanger kunnen worden. Dus
okay, want dat heeft ook een relatie. Dat syndroom.
Fijn.
Dat heeft ook een relatie met overgewicht, dat syndroom.
Ja, met insulineresistentie.
Aha.
Dat is het. Kijk, het punt is, als je 100 mensen met overgewicht op een rijtje zet, dan denken ze dat 60, 70 mensen in mindere of meerdere mate insulineresistent zijn. En daar zijn wel onderzoeken naar gedaan. De Cardia-studie, maar die is al uit 2003 volgens mij, die heeft dat allemaal heel goed uitgezocht. En er waren al mensen met een BMI van 23, waar ze een insulineresistentie al konden vaststellen. Dus het is een probleem wat erg onderschat wordt. En dat is jammer, omdat er wel wat aan te doen is.
Ja, dus
wat
dan is
we eigenlijk zelf een probleem vinden, is dat de diagnostiek eigenlijk ook niet goed is. Dat het allemaal te vaag is en te veel in een beetje een alternatieve hoek blijft hangen. Terwijl dit een manier zou kunnen zijn om mensen beter en adequater te behandelen.
Ja, maar als ik het goed begrijp, is dat het meten van de buikomvang eigenlijk belangrijker dan het meten van de BMI?
De buikomvang is zeker een hele belangrijke indicatie. De BMI is natuurlijk nooit alleen een diagnostisch iets als je het hebt over overgewicht of alle gezondheidsproblemen. Een BMI geeft wel een indicatie. Maar er zijn ook mensen die hebben een BMI van 24 en die hebben al type 2 diabetes. Dus de BMI is op zichzelf staand nooit. Die is altijd in relatie tot andere waarnemingen. Ja, en dan de buikomvang, maar ook een lijnverleden. Dus als mensen zeggen, ja, het is voor mij bijna, ik kan niet afvallen. Dat, als we zien bewegingsarmoede, medicijngebruik, dat er in de familie veel comorbiditeit voorkomt, dan dat is ook wel een indicatie dat iemand dat makkelijker kan ontwikkelen. En ook weten we dat wat ze dan in het Engels cafeteria food noemen, dus het eten, ik zal maar zeggen hamburgers, Turkse pizza's, patat, gewone pizza's, noem maar op. Dat soort producten waar heel weinig vezels in zitten, veel verzadigd vet, dat zeker ook een enorme rol speelt in het ontstaan.
Niet alleen het fastfood, maar ook het processed food. Hè? Al het bewerkte voedsel.
Ja. Ja.
Ja, dat je met bewerkt voedsel eigenlijk meer calorieën binnenkrijgt.
Omdat er ook helemaal geen vezels in zitten. Hè?
Ja.
Ja. Ja, je krijgt meer calorieën binnen. Je krijgt minder vezels. Heel veel van die producten zit palmvet in. En palmvet is natuurlijk best wel een gevaarlijk vet. En palmolie wordt in heel veel producten toegevoegd, omdat het blijkbaar heel stabiel is. Dus, maar dat is echt wel een gevaarlijk vet, zeg maar. Hè? Als je het vergelijkt met andere verzadigde vetten uit bijvoorbeeld rundvlees of varkensvlees en palmvet. En palmvet is veel gevaarlijker. Dus, en dat zit nou juist in al dat processed food.
Ja, ja, ja. Nog even terugkomen op het dieet. Als mensen dat dieet hebben gevolgd, hoe worden ze dan weer naar een normaal voedingspatroon geholpen?
Wat je gaat doen is, je gaat langzaam de voeding weer uitbreiden. Maar dan ga je mensen wel heel goed uitleggen koolhydraten met en zonder vezels. Hè? Noten hebben vezels, volkoren producten hebben vezels, pasta en rijst normaliter niet. Dus dat zijn wel dingen die heel goed moeten worden uitgelegd. Want dat is toch, het is erg belangrijk dat mensen niet weer helemaal terugvallen.
Nee.
En beseffen van, hé, wacht even. De hoeveelheden koolhydraten die ik altijd at, dat was veel te veel. En ook welke producten ik koos. En dat is dus ook, je hebt het hele traject nodig om mensen op te voeden, zeg maar.
Ja.
Om ze dat te leren.
Ja, het is dus een heel vorm van bewustwording, zeg maar.
Ja,
ja.
Ja, het is een heel proces.
Ja, mooi. Nou, ik vind het een heel duidelijk verhaal. En ik hoop dat je heel veel mensen hier mee kan helpen.
Ja. Dat hopen wij ook. Wij hopen ook dat het ook echt gezien wordt als een therapie. Waarbij je mensen gewoon dat kortdurend intensief behandelt. En ze leert van, hé, hoeveel voeding heb ik eigenlijk nodig? En wat is er
eigenlijk? Ja, en de eerste resultaten zijn er ook al. Hè? Mensen reageren hier goed op.
Ja, ja. Ja, de eerste resultaten zijn er zeker. En we hebben hele mooie resultaten gezien bij mensen met type 2 diabetes. Dus dat is heel fijn. En dat is ook wel in lijn met al die andere trajecten die er voor type 2 diabetes zijn. Als je denkt aan keer diabetes om. Zij beperken ook de koolhydraten en ook juist de pasta en de rijst en dergelijke. Dus koolhydraten zonder vezels. Dus dat ligt allemaal wel in elkaars verlengde.
Ja, precies. En ook wereldwijd is er heel veel aandacht voor het koolhydraatarme dieet inmiddels, hè? Ja,
ja, ja, nou, zeker.
Dank je wel. Het is duidelijk. En heel veel succes gewenst met het begeleiden van heel veel mensen met dit dieet.
Dank je wel.
Dan hebben we nu aan de telefoon Kirsten Berg. Zij is diëtist en onderzoeker in het Erasmus MC in Rotterdam. Kirsten is gespecialiseerd in de behandeling van overgewicht en diabetes. Ja, welkom Kirsten. Voor Voeding en Visie heb je een heel mooi overzichtsartikel geschreven over intermitterend vasten. Kun je kort uitleggen wat dat precies inhoudt?
Ja, intermitterend vasten is eigenlijk een paraplu begrip. Dus het is niet zo dat dat één vorm van diëten is. Het zijn meerdere vormen. Er zijn wat populairdere vormen die ook wat meer onderzocht worden. Zoals bijvoorbeeld om de dag vasten. Alternate day fasting heet dat. Of het 5-2 dieet. 5 dagen eten, 2 dagen vasten. Of time-restricted feeding. Dat je een bepaald deel van de dag wat langer vast. 'S avonds of juist 's ochtends. Dus dat zijn verschillende vormen die we allemaal intermitterend vasten noemen.
Ja, waarom doen mensen dat? Wat is het doel ervan?
Er zijn meerdere doelen, denk ik. De wetenschappelijke interesse is eigenlijk ontstaan vanwege de effecten die vasten heeft op je metabolisme. En dan met name op de processen die te maken hebben met veroudering. We zijn natuurlijk allemaal altijd op zoek naar manieren om zo lang mogelijk gezond te leven. En vooral in proefdierenonderzoek bleek wel dat als je de dieren langer laat vasten op een dag, dat ze dan ouder werden. En dat is natuurlijk geprobeerd om dat dan te vertalen naar iets wat dan ook voor mensen bruikbaar is. Dus dat is één doel die mensen kunnen hebben, hè, om inderdaad veroudering tegen te gaan, gezonder daarmee te blijven. Maar ik denk de hype die nu ontstaat rondom intermitterend vasten, is ook best wel gericht op overgewicht. En dus eigenlijk gewichtsreductie om als vorm om gewicht te verliezen.
Ja. En tegelijkertijd om gewoon te kunnen blijven eten. Waarschijnlijk je gewone eten en dan een paar dagen niet of een paar uur niet.
Ja, dat lijkt inderdaad het makkelijke van deze vorm van diëten. Dat het enige wat je zou moeten doen is al een kortere periode eten en een langere periode vasten. Maar dat je dan dus in die kortere periode wel gewoon mag eten wat je normaal eet. Hè, dat lijkt dan voor sommige mensen wellicht aantrekkelijk. Om op die manier, hè, dat je je niet hoeft te beperken verder in de dingen die je zou willen eten. Maar alleen in de tijd.
Ja, zie je dat ook als voordeel?
Dat kan een voordeel zijn. Maar dat kan tegelijkertijd ook een nadeel zijn, omdat de kwaliteit van je voeding daarmee natuurlijk nog steeds slecht zou kunnen zijn. Hè? Iemand die veel junkfood of veel bewerkt voedsel eet, een slechte voedingskeuze heeft, die kan dat natuurlijk doorzetten in een intermitterend vaste regime, waardoor wat er binnenkomt nog steeds niet goed voor zijn of haar lichaam is.
Ja.
En daarmee, of dat dan inderdaad langdurig dan ook weer slechte effecten heeft. Ja, dat moeten we ook gewoon nog zien in de onderzoeken. Wat wel blijkt uit de onderzoeken is dat mensen zich over het algemeen spontaan dat ze wel wat minder gaan eten. Dus als jij een kortere tijd hebt om te eten, dat je dan toch ook spontaan minder eet dan dat je normaal zou doen. Waardoor je makkelijker afvalt. En afvallen is natuurlijk voor veel mensen aan zich beter voor hun gezondheid.
Ja, klopt. Mensen gaan het dus niet compenseren.
Inderdaad, het lijkt erop dat mensen het niet compenseren. En dat is maar goed ook. Want er zijn ook onderzoeken geweest waarin mensen gedwongen werden om, gewoon puur voor het onderzoek, om tijdens die eetmomenten, eetdagen, extra te eten. Dus om te compenseren voor het vasten. En het bleek dat die slechter uit waren. Dus op het moment dat jij inderdaad meer gaat eten in die periode van eten, dan moet je in een kortere periode veel meer gaan eten dan dat je normaal gesproken zou doen. En dat is dus juist slechter voor je lichaam.
Ja, ja. En als je nou een slechte voedingsgewoonte hebt en je gaat vasten, kan je dan ook tekorten krijgen aan bepaalde voedingsstoffen?
Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk überhaupt. Hè, op het moment dat mensen een onvolwaardige voeding gebruiken, hè, met tekorten aan bepaalde voedingsstoffen. Op het moment dat jij gaat vasten, dus een kortere periode eten, dan heb je alleen maar grotere kans op tekorten. Juist ook omdat je spontaan wat minder gaat eten, dan is de kans op tekorten eigenlijk nog groter. Dus het is nog belangrijker om mensen te begeleiden bij wat ze wel moeten eten op die momenten en dat de kwaliteit ervan goed is.
Ja, ja.
Want je kan je inderdaad voorstellen dat er dan wellicht nog minder volkoren brood of groente of fruit of dat soort zaken gegeten worden. Ja, dat is zonde. Dan mis je inderdaad juist essentiële voedingsstoffen.
Ja, ja, precies. Mensen zeggen wel eens van ik ga vasten en dan ga ik mijn lichaam resetten. Is dat ook zo?
Ja, dat klinkt altijd zo cool.
Ja.
Je lichaam resetten. Maar ja, wat betekent dat, hè? Wat is dat, een reset voor je lichaam?
Afvalstoffen verwijderen, reinigen.
Nou, reinigen, ja. Dat zijn meer eigenlijk van die hype-termen. Wat je doet is inderdaad overgaan tijdens dat vasten op andere processen, op andere metabole processen, die wat meer gericht zijn op herstel en recycling. En dat is belangrijk voor je lichaam, hè, om periodes te hebben waarin cellen zich kunnen herstellen. Maar het is ook heel erg belangrijk dat dat afgewisseld wordt met periodes waarin juist groei en reproductie, dus jezelf kunnen voortplanten, dat die periodes er ook zijn. Het moet gewoon een goede afwisseling hebben met elkaar. Want we weten bijvoorbeeld ook van mensen die langdurig vasten en dan met name bijvoorbeeld in de anorexia, anorexia nervosa, die meisjes worden niet meer ongesteld. Hun lichaam is helemaal gericht op, laat maar zeggen, behoud van wat er is. En het hele reproductie en groei, dat wordt gestopt.
Ja.
Dat is natuurlijk op lange termijn niet goed.
Nee.
Dus het moet een hele goede afwisseling zijn. En ik denk inderdaad dat in onze huidige westerse samenleving dat we te weinig periodes van vasten, van niet eten kennen. Omdat we eigenlijk gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat kunnen eten. En dat ook vaak doen. Nee. En ook niet altijd de beste producten. En dat best een tandje minder kan.
Ja, ja. Voor wie zou je het dan adviseren?
Op dit moment wordt het niet actief geadviseerd. Waarom niet? Omdat de wetenschap zover niet is. Er zijn korte termijn studies, maar we hebben geen zicht op wat de effecten zijn op lange termijn. Maar nog belangrijker, we hebben geen zicht op veiligheid op lange termijn. Wat voor effect heeft dat vasten op je lichaam en bijvoorbeeld ook op je reserves, mocht je ziek worden? Oudere mensen, wat voor effect heeft het bijvoorbeeld op hun botten? Op hun, dat soort vragen die zijn er nog. En tot die tijd wordt het niet actief geadviseerd. Maar natuurlijk zijn er mensen die zelf een intermitterend vaste dieetvraag naar je toe komen. En in dat geval denk ik, dan wil je het liefst dat mensen het zo goed mogelijk begeleid doen. Waardoor ze ook het op zo'n manier volgen dat het ook het meest gezond is. voor hen, dus met goede kwaliteit voeding, et cetera. En bijvoorbeeld niet dat ze hun ontbijt gaan overslaan, omdat daarvan juist bekend is dat dat ongunstig is. Dus dat soort dingen wil je dan wel aan iemand meegeven. En dat is beter dan dat ze dat op hun eigen houtje gaan doen. Maar voor nu is dat met name inderdaad mensen die gezond zijn. Ik zou het zeker niet aanraden voor oudere mensen, voor vrouwen die bijvoorbeeld zwanger nog ook willen worden. En zeker niet vrouwen die zwanger zijn. Omdat daar gewoon nog niks van bekend is.
Oké, ja. Ja, want er zijn ook al veel boeken over dit onderwerp in de winkel, hè?
Ja. Ja,
en het zelf gaan proberen.
Ja, hypes volgen, of die zijn meestal ver voor de wetenschap uit.
Ja.
De wetenschap die volgt nu. En het is een heel interessant onderzoeksgebied, wat ik nauwgezet ook volg. Dus op het moment dat wij inderdaad zover zijn dat we goed weten wat er gebeurt met deze vorm van vasten in menselijk lichaam, dan kan je mensen daar ook gewoon goed over adviseren.
Ja, maar op dit moment is daar nog te weinig gedegen onderzoek naar gedaan, zeg je.
Zeker weten, ja.
Ja. Oké, nou dat is helder. En dan willen mensen er meer over weten, dan kunnen ze het uitgebreide artikel lezen wat je hebt geschreven, waarin de diverse vormen ook worden toegelicht en wat er op dit moment bekend is.
Ja, precies.
Oké, nou dankjewel Kirsten voor je toelichting.
Graag gedaan.
En succes met je verdere werkzaamheden. Bedankt voor je tijd.
Dankjewel. Goeiedag. Doeg.
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 1 van de podcast van Voeding en Visie. Bedankt voor het luisteren. Ik vind het leuk om te horen wat je ervan vond. Laat het weten op voedingvisie.nl. Eind juni komt de zomereditie van het vakblad uit. Hierin kun je meer lezen over het 6x6 dieet en het intermitterend vasten. En daarnaast kun je nog wat meer lezen over het onderzoek naar nudging in de supermarkt en vertellen diëtisten over het werken met gecombineerde leefstijlinterventies. Graag tot de volgende keer.